Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Dat is het vierde vers van Psalm 48. En we zingen dat aan het begin van deze dienst. Psalm 48, vers 4. In gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Vanmiddag met de woorden van artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen we Psalm 48 en nu het eerste vers. Psalm 48 vers 1, na de belijdenis van het geloof met de woorden van artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Wij geloven en belijden één enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegelde door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal zijn tot de einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwige koning is, de welke zonder onderdanen niet kan zijn. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden, tegen het woede der gehele wereld. Hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, gelijk zich de Heere gedurende gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs.
Wij lezen nu de Heilige Schrift, en wel uit het eerste boek van Mozes, tegelijkertijd ook het eerste boek van de Schriften, Genesis 8 vanaf vers 20 tot en met vers 17 van hoofdstuk 9. Ik noemde u Genesis 8 vers 20 tot 9 vers 17.
En Noach bouwde de Heere een altaar. En hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook dien liefelijke reuk en de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En u lieden vrees en u lieden verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert, en in alle vissen der zee, ze zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen, van de hand van al het gedierte zal ik het eisen, ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijk zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voort zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. En met alle levende ziel die met u is, van al het gevogelte, van al het vee en van alle gedierte der aarde met u. En van alle die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds, dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden, en tussen alle levende ziel die met u is, tot een eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, en die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u voor alle andere dingen het heilige aangezicht des Heren. En wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. Wij danken de Heren voor het feit dat aan het begin van deze middag Peter en Janneke Hoijmeijer een zoon ontvangen hebben. Laat ons samen de Heren bidden en hem danken. Heere, almachtige en grote God, het behaagt u om in deze wereld een kerk te hebben. Dat hebben we beleden, Heere. Dat is een zaak om te beleiden. Niet wat we zien, maar wat we geloven, dat beleiden we. U hebt een kerk op aarde. De vergadering van alle ware Christgelovigen. Ze zijn er ook nog op aarde. En er zijn er ook in de hemel. Bij u. Uw kerk. Van alle tijden en van alle plaatsen. Uw kerk. De triomferende kerk. En de strijdende kerk. Zelfs nog wellicht de kerk die nog niet is toegebracht. U hebt een kerk, Heere. Laat ons dat tot een wonder zijn, want dat is in het geheel niet vanzelfsprekend. Dat het u behaagde, Heere, om een kerk te vergaderen en te beschermen en te onderhouden. Van de vroegste tijden af, vanaf het paradijs, tot op de laatste dag toe. U bent een God en we hebben het beleden, Heere, die een eeuwig koning in hemel en op aarde bent. En die niet zonder onderdanen wilt zijn. Wat is dat een wonder. Want u had ze wel onderdanen. U had ze geschapen. Goed. En naar uw evenbeeld. En u had ze alles gegeven wat diende. Om in volmaaktheid en in een blijvende rechte staat u te dienen en te eren. U te loven en te prijzen. U had ze er een mond voor gegeven. U had ze er ogen voor geschonken. U had ze oren gegeven. U had een hart aan hen gegeven. Maar desondanks, die onderdanen van u, het zijn rebellen geworden. Ze hebben zich verkeerd tot vijanden, door u de rug toe te keren, door het te zeggen en te beleiden en het ook te doen. Wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Maar desalniettemin, nochtans, Heer, u hebt het geopenbaard en u doet het ook. U zoekt zondaren, u trekt ze om ze te maken tot onderdanen van u. En nu is het in dat verband, Heer, vanwege dat grote wonder, dat ook wij vanmiddag opnieuw mogen samenkomen in de weg van uw inzettingen, zoals u dat geboden hebt om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Zo mogen we er ook vanmiddag weer zijn, hier binnen de muren van dit kerkgebouw. Deze Jeruzalemkerk die ons zo bekend is. Maar heren, opnieuw, laat het ons een wonder zijn. Niet alleen om erover te praten, niet alleen om dat elkaar toe te stemmen, maar om vanwege dat feit alleen al neer te zinken voor u en u te erkennen als een God die niet doet naar het onze, maar die doet naar uw raad. En uw raad zal bestaan en gij zult al uw welbehagen doen. En nu is het uw behagen, Heere, om door de dienst van de prediking, om door de verkondiging van dat woord dat in mensenmonden en in mensenoren zo zwak is, om nochtans door dat woord zondaren zalig te maken. Zij die geloven gaan, die u de gave, de genadige gunst van het geloof gaat geven, ze gaan ertoe behoren, omdat ze op eigen gronden niet meer kunnen staan, maar door hun eigen gronden heen zinken, Heer, en niet anders meer kunnen dan te roepen tot u, o God, wees me genadig. Zo werkt u, zo deed u het, en zo doet u het. En naar we hartelijk geloven, zult u het zo blijven doen tot op de laatste dag toe. En in die traditie mogen ook wij staan. Laat het zijn met verwondering en verootmoediging. U die God, die in deze ook aan ons denkt. We mogen dat belijden vanmiddag, Heer, en we hebben het al gedaan. In de psalm waarmee we begonnen, wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. In het midden van de gemeente waartoe we behoren ook vanmiddag. Nu we met name vanmiddag gedenken dat u zoveel jaren lang onze gemeente gespaard hebt. Dat het alweer 75 jaar geleden is dat onze gemeente gesticht werd, geïnstitueerd werd. Dat er een begin kwam, een ontstaan. En we bestaan nog steeds. Wat een wonder, Heer. O, dat is niet toe te rekenen aan ons mensen. Dat is niet te verklaren door de inzet van de dienaren. Dat is niet op rekening te schrijven, Heere, van wat mensen gepresteerd hebben. Maar doe ons beginnen en doe ons eindigen vanmiddag in de verwondering aangaande uw trouw, Heere. Uw gunst, uw grootheid die ons dat gegeven heeft. Ontmoedig dank, Heere, dat we het mogen gedenken wanneer we terugzien. Dan is er allereerst reden, en we zeiden het al, om ons te verootmoedigen. Want we waren al die jaren gemeente buiten het paradijs. Al die jaren werd de gemeente gevuld door zondaren, op de kansel en onder de kansel. Het is ook vandaag niet anders, Heere. Daarin moeten we zeggen, o God, wat is uw trouw en uw goedheid groot dat u ons dat gegeven hebt. En daarbij ook dat u ons bewaard hebt bij uw woord. Dat u het gegeven hebt door de dienst van de zoveel ambtsdragers toen, in al die jaren en nog steeds. Dat uw woord niet alleen verkondigd werd, maar dat het ook gebracht werd in de huizen en op de huisbezoeken. Dat het overgedragen werd aan de jonge mensen op de catechisaties en bij andere gelegenheden. Dat de diakenen hun werk mochten doen. Dat er kosters en kosteressen en organisten waren. Dat er zoveel waren van wie dienst u gebruik hebt willen maken, Heren. Ootmoedig dank. En wat ons resteert, o Heere, dat is onszelf af te vragen waar het ons brengt. Want er is alle reden om uw stem te horen klinken die het tot ons zegt. Wat heb ik nog meer aan mijn wijngaard te doen dan wat ik er tot nu toe aan gedaan heb. In vorige geslachten en in het huidige geslacht. Voor ouderen en jongeren, wat hebt u nog meer te doen? En dan komt u ook vanmiddag om de vrucht vragen. En heren, de vruchten die wij kunnen aanbieden. Als het van ons afhangt. O heren, dan zijn er geen vruchten. Dan is er althans niet datgene waarmee u genoegen kunt nemen. Maar waar u genoegen mee neemt. Dat is een verbroken hart. En een verslagen geest. En zo, heren, zo is ons jubileren ten diepste niet anders dan in verootmoediging ons verwonderen over u. Laat dat de toon mogen zetten. Laat dat ons aan elkaar mogen verbinden. Vanmiddag, nu we vanuit uw woord licht mogen zien schijnen op deze 75 jaren. Wilt u met ons zijn? Heere, gedenk ons. We zien terug naar het verleden. En we bezinnen ons op het heden. Maar als we aan de toekomst denken, hoe zal het moeten? O Heere, dan zal het ook maar weer opnieuw van u kunnen gebeuren. Wilt u ons dan gedenken en met ons zijn? Onze eigen gemeente, het verband van onze kerken, Heere. O Almachtige God, bewaar ons toch bij de gronden der vaderen. Bij dat wat in vroeger tijd, o Heere, van u was. U bent toch dezelfde en u bent toch niet veranderd? En wanneer we u dat bidden, dan bidden we om heel de kerk van Nederland. En dan bidden we om heel de kerk wereldwijd. Want we hebben beleden, Heere, dat u een kerk hebt. Van de vroegste tijden af, tot de laatste dag toe. En we hebben dat gedaan in gemeenschap met de kerk der eeuwen. O Almachtige God, zie op ons neer, behoud ons. God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Gedenk ons vanmiddag in de prediking van het woord, in alle elementen van deze eredienst. Ootmoedig dank, heren, voor het feit dat Janneke en Peter Hoijmeijer vanmiddag een zoon uit uw hand ontvangen hebben. Een, zoals het er naar uitziet, een gezonde zoon. Wat een voorrecht. Wat een wonder. Wat een onuitsprekelijk wonder. Voor hen. Voor ouders en grootouders. Voor allen die er blij mee zijn. Maar verwonderen, heren. Echt verwonderen. Dat doen we als ons voor u de wonderdoener buigen. Wilt u dat geven aan deze jonge ouders? En wilt u het schenken in het leven van dit kleine kindje? Almachtige God, wilt u de moeder herstellen? Wilt u met hen zijn? Geef alles wat nodig is in alle opzichten. We bidden u ook voor het kleine kind dat in het midden van de koninklijke familie geboren is. De kleine prinses Alexia. Ook daarvoor dank, Heere. We bidden voor ons koninklijk huis, voor onze koningin en haar kinderen en kleinkinderen. We bidden u voor ons land en volk. Gedenk ons toch, o Heere. En bewaar ons toch bij de vastheid van uw getuigenis en van uw wet. Doe ons niet ondergaan in dat wat we over ons heen halen. Almachtige God, gedenk deze kleine prinses. Laat ze mogen opgroeien. O God, u bent toch een God van wonderen. We mogen het toch vragen. Laat ze mogen opgroeien in de vrezen van uw naam. Geef dat de hele koninklijke familie. We bidden het ook voor onze ministers. Die het ook niet altijd zo makkelijk hebben. En voor onze volksvertegenwoordiging, met name voor hen die willen spreken naar uw getuigenis. O Heere, zie naar ons om en verhoor ons in uw trouwe gunst. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit Psalm 80. Psalm 80, het eerste en het elfde vers. Neem, Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. En ook het elfde vers. Behoud ons, heren der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Het eerste en het elfde vers van de 80ste psalm. De eerste collecte is nu voor de eredienst, de tweede voor de kerkelijke kassen. En straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we hadden onze schriftlezing uit het eerste boek van de schrift. Stof voor de prediking vindt u in het laatste Bijbelboek. Openbaring. De openbaring van Johannes. Een heel klein gedeelte uit hoofdstuk 4. Openbaring 4. Het middelste gedeelte van het derde vers. Openbaring 4, vers 3, midden. Derde vers dus, middelste gedeelte van Openbaring 4. Wij vinden daar deze woorden. En een regenboog was rondom de troon. Tot zover. Geliefde gemeente, de 15e juni mag wel gelden als de verjaardag van onze gemeente. Immers, het was op zondag 15 juni 1930 dat onze kerk, onze Rotterdamse gemeente, werd geïnstitueerd, werd geboren, zou je kunnen zeggen. Toen nog niet als een christelijke gereformeerde kerk, maar toen als een, wat toen genoemd werd, een gereformeerde gemeente in hersteld verband. Maar in ieder geval, dat is 75 jaar geleden. En dat is een feit dat het herdenken waard is. Drie kwart eeuw lang is er in deze grote stad een plaats geweest voor onze gemeente, voor onze Jeruzalemkerkgemeente. Ik weet wel dat ik het eigenlijk zo niet mag zeggen, want het is nog maar sinds 1970, en dat is dus minder dan de helft, dat onze gemeente samenkomt in deze onze Jeruzalemkerk. Maar hoe dan ook, 75 jaren zijn we gemeente in Rotterdam. En dat geeft reden om daarbij stil te staan. We hebben dat al gedaan. De eerste zaterdag van de maand juni zijn er een aantal activiteiten geweest, waarbij we bepaald werden bij de geschiedenis, bij het ontstaan en bij het voortbestaan en bij het huidige bestaan van de gemeente. En nu, op de eerste zondag van de maand juli, ja, luisteren we naar het woord van God niet anders dan in een gewone kerkdienst. Luisteren we naar het woord van de Heere, maar dat woord, dat als de Heer het geeft, licht laat vallen op die 75 jaren dat we als gemeente mogen bestaan. En dan is het niet de bedoeling dat ik u uitvoerig de geschiedenis van de gemeente vertel. Dat is op die 4e juni geweest. En in de eerstvolgende afleveringen van onze kerkbode zult u hetzelfde nogmaals kunnen lezen. Maar het gaat vanmiddag om datgene wat het woord van God ons zegt. En ik noemde u onze tekst, misschien een wat merkwaardige tekst naar uw eerste waarneming. Over de regenboog, waarbij we al bepaald werden in onze schriftlezing uit Genesis. En nu opnieuw in Openbaring 4, waar we lezen dat er een regenboog was rondom de troon van God in de hemel. Het is aan de hand van een drietal gedachten, gemeente, dat ik met u luisteren wil naar de betekenis daarvan, dat er een regenboog rondom de troon van God is. En dan wil ik dat maar heel eenvoudig doen. Allereerst dit, en let u op mijn accenten. De regenboog rondom de troon. Dan zal het allereerst gaan over de troon van God. Waaromheen die regenboog zich gespannen heeft. En dan wil ik u wijzen op de macht en op de heerlijkheid van God. En vervolgens de regenboog rondom de troon. Dat die regenboog nou rondom de troon zich welft. En dan gaat het met name over de genade en de ontferming van God. En ten derde willen we nog wat nader stilstaan bij die regenboog zelf. De regenboog rondom de troon. En dan wijs ik u op Gods waarheid en op zijn trouw. Mogen we daarin eindigen vanmiddag? In de trouw van God, die deze gemeente deed bestaan tot op deze zondag toe. Dus de regenboog rondom de troon, de regenboog rondom de troon en de regenboog rondom de troon. Geliefde gemeente, dat had die oude apostel Johannes niet kunnen denken. Toen hij daar wellicht heel plotseling zo hardhandig en hardvochtig werd weggenomen uit zijn geliefde gemeente Efese. waarin hij al vele jaren arbeidde. De oude apostel Johannes. Het zou niet lang meer duren. En het is ongetwijfeld zijn innige wens geweest om in het midden van zijn eigen mensen, daar in Efeze, ook te sterven. Maar God had het anders gedacht. En nu zit hij hier, op dat eenzame eiland Patmos. En hij had het niet gedacht, geliefden, dat hij, terwijl hij daar in ballingschap is, en hij misschien zijn hoofd laat zakken, dat God hem een blik in de hemel gunt. Ja, want dat is het wat we in Openbaring 4 lezen. God gunt hem een blik in de hemel, want het is nog niet eens zo lang geleden dat we daarbij hebben stilgestaan, bij een aantal gedeelten in de Openbaring 1, terwijl de apostel daar misschien wel op het strand van Patmos is, daar, op de dag des Heren, daar verschijnt God hem, de heilige God, de Heer Jezus Christus, en vol ornaat als koning, blinkend. En daar zinkt hij neer, maar daar is het diezelfde Heer Jezus die tot hem zegt, Johannes. Als Johannes daar als dood aan zijn voeten ligt, dan legt de Heere Jezus zijn rechterhand op hem. En dan zegt hij, vrees niet, Johannes, want ik ben het. De eerste en de laatste en de levende. En zie, ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Johannes, laat je dat tot troost en tot bemoediging zijn. En dan, en zo komen we bij het vierde hoofdstuk, dan ontvangt de apostel een opdracht. Ja, hij zelf ontvangt onderwijs. Onderwijs in de dingen die zullen gaan geschieden. En Johannes wordt opgewekt om goed te zien. En om het op te tekenen. En dan ontvangt hij onderwijs. Want hoe begint dat vierde hoofdstuk? Na deze zag ik. Oh, wat moet dat voor Johannes geweest zijn? Na deze. Terwijl die daar eerst als dood aan de voeten van de Heer Jezus gelegen had. Na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, die als een bazuin klonk, die zei tot mij, kom op, hier. Ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden zal. Johannes, hij wordt als het ware in de geest opgetrokken tot in de hemel. En hij mag dingen zien die het de mensen niet gegeven zijn om te zien. Er worden hem verborgenheden geopenbaard, waarvan hij geen gedachten had, die in geen mensenhart kunnen opklimmen, maar die hem geschonken worden om te zien door Christus Jezus zelf. Met welk doel? Wel, ik zei het al, om het op te tekenen. En om het aan de zeven gemeenten te sturen in Klein-Azië. Maar ook opdat het aan de kerk der eeuwen openbaar zou worden. Wat? Wat dan? Aan die kerk? Ja, daar in de dagen van Johannes. De kerk in de verdrukking. De kerk die vervolgd wordt. De kerk die hier door de woestijn moet gaan. Die kerk. Wat mag ze weten, geliefden? Dat er een koning in de hemel is. Dat Gods kerk het weten mag. We hebben een koning. En niet zomaar een koning. Maar God zelf is onze koning. En zijn zoon is onze koning. Want tot hem is het gezegd. Mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik al uw vijanden. Die vijanden die de kerk van alle eeuwen vervolgen en verdrukken. Totdat ik al uw vijanden als een voetbank aan uw voeten gezet zal hebben. Wij hebben een koning. En ja, dat mag de kerk weten. Die kerk en dat koninkrijk, dat is niet mijn zaak. En dat is niet onze zaak. Dat is geen zaak van mensen. Maar dat is Gods zaak. Johannes, hij wordt allereerst daarbij bepaald, en dat heeft het accent in Openbaring 4, dat er een troon is. En dat er iemand zetelt op die troon. En dat die troon omgeven is door 24 andere tronen. Waarop de ouderlingen zitten, de vertegenwoordigers van de kerk der eeuwen. En dat de vier dieren ook heel dicht bij de troon zijn, de vertegenwoordigers van de schepping. En dat ze zich druk maken, zo staat het er eigenlijk. dat ze bezig zijn met niet anders om de Heere lof toe te brengen. En dat de 24 ouderlingen die een kroon dragen, die kroon afzetten en die werpen aan de voeten van God. En ze zeggen het tot de Heere: Gij Heere, Gij zijt waardig om te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want Gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Oh, het gaat in eerste instantie niet om die regenboog. Maar het gaat in eerste instantie om die troon. En om degene die op de troon zit. Want gemeente, die regenboog, die welft zich om de troon. En ze wijst naar de troon. En daarom, onze eerste gedachte en onze eerste belangstelling moet uitgaan naar die troon. Wat predikt die troon? Wel, dat God koning is. En dat het niet alleen in het Oude Testament waar is, maar dat het evenzeer in het Nieuwe Testament en tot heden toe waar is, wat in de psalmen al bezongen wordt. God de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoogbestel. Trouwens, in de hemel klinken geen andere geluiden. Leest u dat 8e vers maar, waar het de 4 dieren zijn, de vertegenwoordigers van de schepping, die geen rust hebben dag en nacht, maar die het uitroepen: Heilig, heilig, heilig zijt ge, o Heere, de Almachtige, de Pantocrator, zoals de keizer in Rome zich noemde, maar u bent de Almachtige, die was, en die is, en die komen zult. God die op de troon zit, hij ontvangt alle eer en heerlijkheid en macht en majesteit. Trouwens, is de prediking van de regenboog zelf, gemeente, soms een andere? Is het ook niet de prediking van die boog die ons dezelfde boodschap doet horen en ons bepaalt bij de heiligheid en bij de majesteit van de heilige God? We hebben een gedeelte gelezen uit Genesis. De geschiedenis van Noach. Die boog herinnert ze niet aan die machtige watervloed die gekomen is over de eerste wereld. En behalve de 8 zielen van Noach zijn ze allemaal vergaan. We kennen de geschiedenis wel. De Heere had de onbekeerlijkheid en de ongerechtigheid van de mensen, van de nakomelingen, van Kain. Maar ook van Seth. De Heere had het aangezien. En wat lezen we dan in Genesis 6? De Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En dat, en let er eens op hoe dat het er staat. Het stapelt zich als het ware op. En dat het gedichtsel van de gedachten, van de harten, te allen dagen alleen maar boos was. Dat signaleert Gods oog. Gods alziend oog, als hij zijn oog over deze wereld laat gaan. En dan, o gemeente, dat is aangrijpend. Dan kan de mens alleen maar bij beven als hij iets van het gewicht daarvan verstaat. Dan berouwt het God dat hij de mens geschapen heeft. Het berouwt hem. En hoe dat theologisch allemaal kloppend gemaakt moet worden, gemeente, dat gaat ons niet aan, maar dat is de openbaring. Zo wil de Heere dat we het weten. Het berouwt hem. Hij heeft berouw in zijn hart dat hij ooit een mens op deze aarde geschapen heeft. En dan weten we het. Dan zendt de Heere die verschrikkelijke zondvloed. Gods oordelen en gerichten gaan over de ganse aarde. Ja, zegt u, dat is wel zo, maar de regenboog is toch een teken daarvan dat de Heere beloofd heeft dat hij de aarde niet meer zal laten verdelgen door de regen en door het water. Jawel, we hebben het gelezen, de Heere heeft aan Noach een belofte gegeven. Een belofte dat dit niet meer gebeuren zal. Maar gemeente, let er wel op dat de Heere het zegt. En dat hij zelfs nog een teken daarvoor geeft. Weet u wat dat in allereerste instantie zegt? Dat we het wel verdienen. Dat we het ons wel waardig maken. Dat Gods oordelen ons zullen treffen. En dat het ook ooit gebeuren zal. Dan weliswaar niet door water. Maar wel door vuur. Dat de aarde vergaan zal. En dat het een boodschap is voor ons. Dat het onze belijdenis moet zijn, Heere. als u mijn ongerechtigheid gadeslaat. Heren, wie zal voor u bestaan? Gemeente, de regenboog predikt ons in eerste instantie. Oh, straks horen we nog meer, maar in eerste instantie. Dat er zomaar geen toegang is tot God. En dat de mens in datgene wat hij in zichzelf is, zomaar niet zich toegang kan verschaffen tot de heilige troon van de geduchte God die in de hemel woont. Gemeente, wat past ons? En dan trek ik de lijn naar ons jubileum. Wat past ons? Welke houding past ons, geliefden? Dat we roemen in mensen? Dat we roemen over het verleden of over het heden en dat we grote woorden spreken over allerlei mensen, over dienaren en over ambtsdragers en over gemeenteleden van vroeger en later. Gemeente, we moeten het maar niet doen. We moeten het maar niet doen en we zullen het vanmiddag ook niet doen. Oh jawel, er mag grote dankbaarheid zijn voor wat de Heere geschonken heeft in ons midden, ook door middel van degenen die in ons midden gearbeid hebben. Zeker wel. Maar wanneer we gedenken, weet u wat er dan van ons gevergd wordt? Dat we ons verootmoedigen en dat we niet zien op wat van de mens is. Maar dat we zien op wat van God is. Ik hoor daar een dichter, het is Asaf die het zegt. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Maar wat zingt hij dan verder? Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. Bij waarachtig gedenken, gemeente, hoort verootmoediging in het besef wie wij zijn. Ook wanneer we vanmiddag horen over een regenboog die God zelf gegeven heeft als een teken van zijn trouw. Maar dat zegt nou helemaal niks van onze trouw en van onze inbreng en van wat wij gedaan hebben. Gedenken, dat is dat het ons een wonder wordt. En dan wordt God groot. En dan word ik klein. En dan worden we ook als gemeente heel klein. Want zijn er verdiensten? Gemeente, er is geen enkele reden om met 75 jaar Jeruzalem gemeente wat te zijn of wat te worden. Niet vanwege het ontstaan van de gemeente. Want daar zat ook veel menselijks in. En niet vanwege het voortbestaan van de gemeente. Want we zijn al die jaren niet anders dan gemeente buiten het paradijs geweest. Met zondige dienaren en met zondige ambtsdragers en met zondige gemeenteleden. En is er dan zoveel om te roemen in onszelf zoals we nu zijn? Zou dat zijn, gemeente? Zijn wij als gemeente? Zijn we als gemeente een levende brief van Christus? Een stad op een berg? Een licht in de duisternis? Zijn we dat? Trouwens, de pijl is altijd persoonlijk bedoeld. Zijn we het persoonlijk, geliefden? Zijn wij kinderen des lichts? En wandelen we als kinderen des lichts? Dat is een vraag die u voor Gods aangezicht brengen moet, waarop u het antwoord moet ontvangen van hemzelf. Zijn we dat? Te midden van een krom en verdraaid geslacht, te midden van een goddeloze stad die van God en van zijn gebod in het brede niet meer weten wil. Gemeente, hebt u, ja, laat ik het nou maar eerlijk zeggen, hebt u met mij ook zoveel zorgen over de gemeente, zoals we nu zijn? Wie zijn we? Naar de maatstaf van Gods woord. Al met al, geliefde gemeente. Reden om ons te verootmoedigen. En wanneer we vanmiddag horen over de regenboog die zich welft boven Gods troon, dan geeft het een reden om ons diep voor de Heere te buigen. Want als de Heere die regenboog geeft, hebt u er wel eens bij stilgestaan, dan geeft hij hetzelfde weer als wat hij zegt over die eerste wereld die vergaan moest. Namelijk dat het gedichtsel van hun gedachten te allen dagen boos was. En daarom, te Daar heeft de Heere geen aanleiding in gevonden. Dat gaf hem geen aanknopingspunt. Zijn trouwgemeente, ook over 75 jaar gemeente, is er niet vanwege ons. Maar is er alleen vanwege hem. En de Heere had recht gedaan. Als hij aan onze gemeente een eind gemaakt had. Maar gemeente, hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gedaan. En we mogen er nog zijn. Ik mag. En u mag mij hebben en we mogen elkaar hebben en we mogen het woord van God hebben. De Heere heeft het niet gedaan. De regenboog rondom de troon. Sprake van Gods macht en van zijn heiligheid. En nu het tweede. De regenboog rondom de troon. Want, en dat eerste blijft volop staan. Nu is er ook nog een andere prediking. Niet alleen van zijn heiligheid en van zijn macht. Van zijn onkreukbaar recht. Waarnaar de Heere ons zou moeten wegdoen. Maar nou predikt die regenboog ook, jazeker en vooral, van zijn genade en van zijn ontferming. De regenboog, we zien hem wel eens. Ikzelf, en dat is een persoonlijke herinnering, vergeet nooit meer dat ik die regenboog ooit gezien heb toen ik in Schotland was. En toen zag ik hem in zijn volle breedte, veel jaren geleden. Het was toen het ene gedeelte van de lucht vol was van een inktzwarte en van een dreigende bui. Maar van de andere zijde, achter me, van tussen de heuvels, kwam in de namiddag de late zon en het licht dat op die bui geworpen werd. En toen, een adembenemende regenboog, in zijn volle schittering, met een sprankelheid aan kleuren, in het spectrum van de kleuren. En de beide zijden raakten de horizon. Het leek wel alsof die boog met zijn reusachtige armen heel de aarde wilde omvatten. De regenboog. Het leek wel alsof hij een schuilplaats wilde zijn voor allen die een schuilplaats behoeven. Houdt u het eens vast. De regenboog boven de troon. De regenboog rondom de troon. En mag ik u dan nog een keer terugverwijzen naar de geschiedenis van Noach. We hebben het gelezen in Genesis 8 en 9. De aarde is weer drooggevallen door de trouw van de Heere. En Noach met zijn vrouw en met zijn zonen en hun vrouwen, samen met de dieren, ze zijn uit de ark gekomen. Er is een nieuwe toekomst voor het menselijk geslacht. En dan? O, dan is het dat de Heere met Noach een verbond gaat oprichten. We hebben erover gelezen. Een verbond. En dat de Heere het zegt. Ik zal voortaan de aarde niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Ik zal voortaan niet meer al het leven te slaan door de vloed. En dan? Dan geeft de Heere als teken van dat verbond de regenboog aan de hemel. Mijn boog heb ik u gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en u. Maar, en ik zei het daarnet al, hoe kan het eigenlijk? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat de Heere dat verbond met Noach opricht? We hebben het zojuist gehoord, ik zei het u. Het oordeel van de Heere ook over Noach en de zijnen is niet anders dan wat hij van de eerste wereld gezegd heeft. Namelijk dat het gedichtsel van hun gedachten te allen dagen boos is. En geeft de Heere dan toch zijn belofte? En sluit hij dan toch zijn verbond? En geeft hij dan toch de teken van het verbond in de regenboog? Ja, gemeente, maar niet vanwege Noach. Maar het is wat anders. Ten gevolge waarvan de Heere in zijn toorn aan ontfermen gedacht. Het is niet dan nadat Noach, en we hebben het gelezen, eerst geofferd heeft. U leest het in hoofdstuk 8 vers 20. Noach bouwde de Heere een altaar En hij nam van het reine vee en het reine gevogelte. En hij offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook de liefelijke reuk. Genade en ontferming, gemeente. Ze is er bij God. Maar ze is er alleen vanwege het offer. Ze is er alleen vanwege het bloed. Daarvan spreekt de regenboog. En het is een heenwijzing. Daar aan het begin van het Oude Testament al. Het is een heenwijzing naar hem die komen zou. Die hier al beloofd wordt. En wiens verdiensten. En wiens storting van zijn hartebloed al gesymboliseerd wordt. In de kleuren van de regenboog. Het wijst al naar hem. Die door Johannes de Doper en daarin door God zelf is aangewezen. Als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het is alleen door hem dat de Heere, die een heilig en rechtvaardig God is. En die zit op zijn geduchte rechterstoel voor wie niemand kan bestaan. Het is alleen door het bloed dat gestort is. Het is alleen door hem die gewillig gekomen is als de knecht des Heren. Het is alleen door hem dat er aan de eis van Gods recht is voldaan. Hebt u er wel eens bij nagedacht dat er een regenboog aan de hemel staat? Het is alleen omdat daar op de top van Golgotha een kruis heeft gestaan. Waar Christus zelf zijn leven gegeven heeft en zijn bloed heeft gestort. En het is de prediking van de regenboog, geliefden, rondom de troon. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. De Heere vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van zijn gramschap is geblust. Onze kanttekeningen hebben het verstaan. Die spreken bij onze tekst daarover. Dat de regenboog rondom de troon een teken is van het verbond van Gods genade. Jawel. Daarvan spreekt het. Van genade. Van eenzijdige. Van soevereine genade alleen. Gegrond op het bloed van de middelaar. Door hem geschonken. Door hem verworven. En door zijn Vader erkend. En wanneer Christus Jezus zijn bloed niet gestort had. Er was nooit een boog rondom de troon van Gods heerlijkheid en majesteit geweest. En gemeente, wanneer ik van hieruit de lijn naar onszelf trek, dan moet ik zeggen, het is op grond van dezezelfde genade dat onze gemeente nog mag bestaan. Dat het woord der verzoening al die jaren geklonken heeft door de dienaren die de Heere in ons midden gegeven heeft. Het is door genade en het is tot genade. Het is met het oog op Gods genade en het is met het oog op de bediening en de schenking en de toepassing van die genade. Als de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijft over de bediening der verzoening. En over het wonder van de kerk, dan zegt hij, al deze dingen zijn uit God. Wel nu gemeente, dat mag en dat moet onze belijdenis vandaag zijn. Al deze dingen zijn uit God. Al er zijn historische verklaringen te geven dat het zo en zo gegaan is. Maar zien we op de grondslag van de kerk, gemeente. En op het feit dat het woord des Heren nog steeds een plaats in ons midden heeft. Door de langmoedigheid van de Heren. Dan komen we niet verder dan deze belijdenis. Al deze dingen zijn uit God. En dan zegt de apostel. Hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Jawel, en zo geldt het ook van de dienaren die de gemeente gediend hebben. De oude dominee D.C. Overduin, de oude leraar zoals hij genoemd wordt. Vele jaren lang zijn zoon, dominee P. Overduin. Onze onvergetelijke dominee P. Beekhuis. Het geldt van hen allen. En mogen door Gods genade nog gelden. Het woord der verzoening is in ons gelegd. En de dienaren die de gemeente gediend hebben, oh, dat waren geen apostelen. Nee, zeker niet. Het waren maar kleine mensjes uit het stof verrezen om Calvijn te citeren. En als hij het al zei, wie zijn wij dan? Maar nochtans, geliefden, met de volmacht die de Heere zijn dienaren geeft, geldt het wel. Het woord der verzoening is in ons gelegd. Oh, dat geeft een grote verantwoordelijkheid voor de dienaren. Om dat woord ook recht te snijden. En om recht te doen. En datgene wat de Heere in zijn woord verkondigd heeft. En daar zullen veel afwijkingen zijn en veel tekort, ongetwijfeld. Maar de intentie en het verlangen en de begeerte en het gebed mag en moet toch zijn. En is ook. O Heere, mogen we in deze lijn het woord in het midden der gemeente leggen. En zo is het ongetwijfeld ook geweest bij de dienaren die in deze 75 jaar de gemeente gediend hebben. Het woord der verzoening is in ons gelegd. En mag ik dan nog even verder gaan met de apostel Paulus? Want dan strekt hij zijn armen uit. En zoals de Heere Jezus zelf zijn armen heeft uitgestrekt. Toen hij het gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En zoals de apostel het doet in zijn tweede Korinthebrief. En zoals de regenboog als het ware ook iets van die reusachtige armen van Gods ontferming symboliseert. Zo heeft de apostel het ook gezegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Ja, zegt de apostel. Weet je wel wie tot je schrijft? Ik ben een ambassadeur van Christus. En als het woord dat ik schrijf. En als het woord wat ik spreek in overeenstemming is met het woord van God. Dan is het woord van God. Geliefde gemeente, dan hebt u het er maar voor te houden. En zo zegt hij het. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Alsof God zelf het is. En het is God zelf die door ons bidt. En die het zegt. En de preek van vanmiddag raakt aan die van vanmorgen. Bekeert u. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Want hij die geen zonde gekend heeft en die geen zonde gedaan heeft, Christus Jezus, de geheel zuivere Zoon van God, God uit God, licht uit licht. Hij is tot zonde gemaakt. Geliefde gemeente, dat was de prediking. En dat is de prediking. En dat mogen de prediking blijven. De zaligheid ligt buiten ons. Ze ligt in een ander. Maar ik mag ze u wel verkondigen. Hij die tot zonde gemaakt is. Laat u door hem met God verzoenen. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods door hem. Maar dan vraag ik het u wel. En dan vraag ik het in u. Bij wijze van zeggen aan alle vorige geslachten van al die 75 jaar. Maar ik vraag het niet minder aan u. En ik vraag het niet minder aan jou. En ik vraag het ook aan mezelf. Wie heeft deze prediking geloofd? En dat is meer dan een tekst. Dat is een woord van God. Wie heeft deze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Voor wie is het een wonder geworden? Laat ik het vanmiddag maar zo zeggen. Voor wie is het nou een wonder geworden? Gemeente, dat er een regenboog rondom de troon is. Dat God in de toorn aan ontferming gedenkt. Dat ik mezelf moet wegschrijven als een onrechtvaardige die voor God niet bestaan kan. Maar dat de Heere nou zijn woord van verzoening laat klinken. Wie heeft deze prediking geloofd? Wie is het toegevallen? Wie is door zijn eigen gronden heen gezakt? Wie kon het niet meer houden met de dingen van zichzelf? Wie had God nodig? Wie heeft deze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? De armen van de regenboog. Aan wie is het geopenbaard? Wie heeft er mogen zien naar boven? Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En hoe zal dat nou gebeuren? In welke weg? Wel gemeente, als ik het goed zie, dan laat het beeld, het symbool van de regenboog dat ook nog eens een keer zien. Hoe ontstaat de regenboog? Ik zei het zojuist al. Ik noemde dat wat ik ooit in Schotland zag. Wat ik een paar weken geleden evenzeer in Zwitserland zag. Toen was daar eveneens zo'n inktzwarte bui aan deze zijde tussen de bergen. En aan de andere kant evenzeer kwam het licht. Hoe zou Gods genade geopenbaard worden? Wel door niets en niemand anders dan door de zon der gerechtigheid. Maar hoe? Hoe zal het openbaar worden dat het genade is? Hoe zal de sprake van de regenboog openbaar komen? Wel wanneer dat licht geconfronteerd wordt met zo'n inktzwarte bui, dan. Dan gaat Gods genade blijken. Dan gaat het getoond worden dat God een God is die een hart voor zondaren heeft. Voor verloren zondaren. Gemeente, zou u het ooit bij elkaar brengen? De zon, helder en licht, en je kunt er niet in kijken. Of je wordt totaal verblind. En dan zo'n bui, zo'n inktzwarte bui. Waar je alleen maar onheil van hebt te verwachten. En dat ben ik. En waar nou dat inktzwarte beschenen wordt. Door die zon der gerechtigheid. Daar openbaart God de kleuren van zijn genade. Waar wil de Heer het kwijt? Waar een verloren zondaar is. Als ik moet verschijnen voor de geduchte rechterstoel van God. En ik kan niet voor hem bestaan. En ik moet het zeggen, Heere. Zie mij, Heere. Wien elk moet duchten, tot u vluchten. Nou, ik kan het ook niet begrijpen. Maar ik kan bij u niet vandaan blijven. Tot u vluchten. Dan. O, dan. Dan gedenkt de Heere in de toorn aan ontferming. Als ik roep om de genade vanwege zijn zoon. Dan. Omdat God een welbehagen in zijn zoon heeft. Daar heeft hij allereerst een welbehagen in. En wie nou zo arm is. En ik zeg het niet voor de eerste keer. Maar wie nou zo arm is. Dat hij of zij het niet buiten die zoon kan houden. O God. Toon mij uw zoon. Toon mij de genade die ge in uw zoon geopenbaard hebt. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Dan zegt de Heer het. Ik zeg het met eerbied. Hebt u een welbehagen in mijn zoon? Kunt u niet meer zonder mijn lieve zoon? Wel, dan heb ik een welbehagen in u. Dan vloeit mijn genade over. De genade. Overvloeiende, zegt Bunyan. Voor de grootste van de zondaren. En dan geldt het. Dan geldt het, gemeente. Dan geldt de rijkwijde van de regenboog. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover doet hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en de zonde weg. En dan is ze er niet meer. Kent u die profetie van Jeremia die het zegt? Dan zal de zonde van Israël gezocht worden en de ongerechtigheid van Juda. Maar ze zal er niet meer zijn. Want ik zal ze diegene vergeven die ik zal doen overblijven. Opnieuw een lijn naar de preek van vanmorgen. Die ik zal doen overblijven. En wie blijft er over? Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En zij zullen op de naam des Heren betrouwen. En dan. En zo mag ik het u prediken. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar we hebben zulk een hoge priester en zulk een mag ik u prediken die in alles verzocht is geweest, maar die niet gevallen is. Daarom, is dat uw nood? Is dat uw zorg? Druk dat op uw hart. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon. De troon van Gods gerechtigheid, jazeker. De troon van zijn majesteit, de troon van zijn heiligheid, jazeker. Maar daar is een regenboog boven de troon. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Wanneer? Ja, zegt de apostel, ter bekwamer tijd. In de dag van het welbehagen. En wanneer is de dag van het welbehagen, geliefde gemeente? Nu is het de dag van het welbehagen. Daarom verhard u niet, maar laat u leiden. Tot slot, de derde gedachte. De regenboog rondom de troon. We zien nog een ogenblik naar die boog zelf. Want in onze tekst wordt er nog een eigenschap van meegedeeld. En een regenboog was rondom de troon. In het aanzien de steen smaragd gelijk. Die regenboog heeft dus de kleur van smaragd. Dat is wat afwijkend van onze regenboog in de natuur. Die heeft alle kleuren van het kleurenspectrum met alle tussenschakeringen. Maar de regenboog in de hemel heeft de kleur van smaragd. Dat is een lichte, zacht groene kleur. Wat is de betekenis? Groen. Groen is de kleur van het nieuwe leven, van het ontluikende leven. Ik heb het vorige week nog gezien, hoog in de bergen, toen door de stijgende temperaturen de sneeuw wat wegsmolt. En op de grens waar de sneeuw weggaat, daar zie je al het groen naar boven komen. Daar worden de alpenweiden groen. Het groen, de kleur van het nieuwe leven. In een oude verklaring kwam ik tegen dat groen de kleur van de trouw is. Nou, dat hoeft elkaar niet tegen te spreken. Wat is het geen trouw? Dat de Heere elk voorjaar het gelaat van het aardrijk vernieuwt. Is dat niet de trouw van zijn natuurverbond met Noach? En spreekt het ook niet van Gods trouw en van zijn genade wanneer hij het nieuwe leven geeft? Wanneer hij in het hart van een zondaar die dood is door de misdaden en de zonden het leven van de wedergeboorte, van de nieuwe geboorte geeft? Is het geen wonder en spreekt het niet van de trouw des Heren? Jazeker, het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. De trouw van de Heere. Gemeente, het is ook de trouw van de Heere dat hij onderdanen heeft willen hebben, dat het hem behaagd heeft om, toen Adam en Eva van hem zijn afgevallen, het hele mensengeslacht niet in één keer af te schrijven en te verdoen van voor zijn aangezicht. Maar de Heere heeft gedacht aan zijn genade en hij heeft gedacht aan zijn trouw. En het was zijn welbehagen om als koning in de hemel niet zonder onderdanen te zijn. En zo is er op deze aarde een kerk. En de Heere zorgt ervoor en hij heeft ervoor gezorgd dat die kerk gesticht is. En hij zorgt ervoor dat die kerk tot heden toe voortbestaat. En dan weet ik wel, die kerk valt niet samen met alles wat zich in deze wereld kerk noemt. Maar God heeft een kerk in deze wereld, daar mogen we van overtuigd zijn. En hij zal die kerk bewaren en beschermen en hij zal haar voltooien tot aan het eind van de dagen toe. Ondanks het woeden van de vijanden van buiten de kerk. En ondanks de slapheid en de ongeïnteresseerdheid en de onbekeerlijkheid binnen de kerk. Gemeente, het is het wonder van Gods trouw dat Christus Jezus nog zijn wandelingen heeft tussen de 7 gouden kandelaren, de gemeenten, en dat hij de sterren, de voorgangers, de dienaren in zijn rechterhand houdt. Want het is zijn zaak, de kerk. En wij hebben er geen enkel recht op dat de Heere het woord en, naar ik hoop, ook de zuivere prediking van het woord ook onder ons bewaart. Johannes, hij moet zijn brieven schrijven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië gemeente. O, hoe aangrijpend. Niet één daarvan bestaat meer. Ten onder gegaan. Door allerlei redenen. En waar vroeger bloeiende gemeenten waren, daar is nu de dictatuur van de islam. En gemeente, het kan alleen door de trouw van de Heere zijn dat er ook in ons land nog gemeenten zijn waar het woord van God verkondigd wordt in getrouwheid en in waarheid. Wij maken het er niet naar. En laat ik het vanmiddag ook maar concreet zeggen. Wij maken het ook als christelijke gereformeerde kerken daar niet naar. Want ook in onze eigen kerkgemeenschap wordt de verwarring en de afwijking al groter. Maar God zegt wee. Wee. Als het niet is naar mijn woord, het zal zijn dat het geen dageraad zal hebben. En wij dan? Gemeente, we hebben het van onszelf ook niet te verwachten. Dat de Heere ons bewaart en dat er opnieuw 75 jaren ons geschonken zullen worden. Zo de Heere tussentijds niet komt op de wolken des hemels. Het is ook niet door onze ijver. Het kan alleen door de trouw van de Heere. We belijden het, ziende naar het verleden. En we bidden erom, ziende op het heden en op de toekomst en op onze jonge mensen die de kerk van morgen moeten zijn. Maar ondertussen staat daar te schitteren voor elks ogen de regenboog boven en rondom de troon van God. Als een zichtbaar waar teken en zegel, je zou zeggen als een sacrament. Als een teken van de vastheid van Gods verbond. en van de trouw van zijn genade en van de onvergankelijkheid van zijn goddelijke beloften die in Christus ja en amen zijn. Ik noemde u al iets van de kanttekeningen. Wel, ik zal het u in het geheel voorlezen wat onze kanttekenaren bij onze tekst schrijven. Ze hebben er iets van gekend, van het voorrecht van de trouw en de eenzijdige genade van de Here. De regenboog rondom de troon, schrijven ze, hierdoor wordt afgebeeld het verbond der genade over zijn gemeente. Dat namelijk, welke stormen en watervloeden van vervolging of andere zwarigheden hier in deze wereld hun ook overkomen, hij hen nochtans niet zal laten vergaan, gelijk van de wateren van de zondvloed gesproken wordt. En ten teken daarvan staat er een regenboog boven de troon, rondom de troon, als een goddelijke garantie, gemeente, als een pleitgrond, als een grondslag om de Here aan te roepen, omdat hij het gezegd heeft in zijn woord en omdat hij het teken erbij gegeven heeft in de regenboog. De Here die getrouw is, die niet zal laten varen wat zijn hand begon, hij mogen ook ons bewaren bij het woord dat hij ons overgeleverd heeft. Maar hij mogen het ook in uw harten planten, in de harten van onze jonge mensen en van de ouderen, opdat we het weten en opdat we hem zouden kennen. Want wie hem kent, geliefden, die heeft Christus tot zijn deel. En wie in dat verbond besloten is, die zal er nimmer meer uitvallen, wat er ook op afkomt. Deze woorden in het boek Openbaring, ze zijn geschreven in een tijd van verdrukking en vervolging. Nou, verdrukking en vervolging, ze kunnen ook ons deel zijn. En ze kunnen het deel van Gods kinderen zijn. In allerlei vormen, van buitenaf en van binnenuit. Vanuit de kerk en van de wereld, vanuit de godsdienst zelfs. Maar Gods trouw zal hun val niet gedogen. Maar het komt erop aan, gemeente. Het komt erop aan dat we ertoe behoren. Misschien vindt u de Jeruzalemkerk in Rotterdam wel de beste kerk van Rotterdam. Nou, ik zeg u dat niet zomaar na. Maar het zou kunnen dat u het vindt. En dat u daar nou net lid van bent. Maar gemeente, het zal u op zichzelf niks baten. Het zal u niks toevoegen. U zegt wanneer niet, dan niet. Wanneer u voor de rechterstoel van Christus zult staan. Dan niet. Dan komt het erop aan of we in dat vaste verbond besloten zijn. Dan komt het erop aan dat we hem die God tot zaligheid gegeven heeft, hebben leren kennen. Dat we hem bijtijds hebben leren kennen. Dat we niets anders hebben overgehouden dan genade bewezen aan een verloren zondaar. U zegt, hoe zal ik het weten? Wel, laat ik u dit meegeven als een kenmerk. Dan kent u die troon. Die troon waarvoor u ooit gedaagd zult zijn, u met ik. Gemeente, dan zult u die troon kennen. Want dan roept u die God aan, die God die heilig en rechtvaardig is, maar die in Christus genadig is. En dan bent u daar ook dikwijls te vinden aan die troon. En als die genade mijn deel is, wel, dan kan het niet anders. Dan wordt die regenboog mij zo dierbaar. Want ze spreekt mij van de eenzijdige genade en ontferming Gods. En dan zal het waar zijn. Dan zal niets meer mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus mijn Heere. Geen zonde en geen ongerechtigheid, geen nood en geen dood, geen lijden en geen verdrukking, want ik heb een koning in de hemel. En die koning, dat is door genade mijn bruidegom geworden, wiens eigen ik ben. En dan geldt het, wat vliet of bezwijkt, getrouw is mijn God, want hij betuigt het. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal, want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar het verbond van mijn goedertierenheid zal niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Is deze God ook uw ontfermer? Amen. We zingen Psalm 111, de versen 3 en 5. Psalm 111, het derde en het vijfde vers. Laat ons nu de Heere danken en bidden. Ja, Heere, dat is de belijdenis van uw kerk. U zult het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Wat een voorrecht dat u de bewaarder van dat verbond bent. Dat u het niet in onze handen legt. Als wij het moesten bewaren, Heere, dan zouden we eruit vallen. Dan zouden uw kinderen, dan zouden ze nog uitvallen uit dat verbond. Vanwege hun eigen bezigheid en vanwege wie zij zijn. Maar nu bent u die God die het verbond tot in eeuwigheid bewaart. En het is ook van eeuwigheid. Want het is gegrond op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. En uw kerk, het is uw zaak, Heer. En de komst van uw koninkrijk, het is uw zaak. Maar daarom bidden we te meer. Nu het u behaagd heeft om ons zoveel jaren lang deze gemeente te schenken en in die gemeente te bewaren. Laat het woord wat in het midden der gemeente geklonken heeft, Heren, laat het vruchtbaar geweest mogen zijn en nog zijn. En wilt u door uw geest geven dat de arbeid niet te vergeefs was. Godmoedig danken we u voor alles wat u schonk. Ook in het woord van vanmiddag. Bevestig uw werk. Wilt u met ons zijn en bij ons blijven. Wilt u met ons gaan in deze nieuwe week. In onze bezigheden, Heren, die onze aandacht zullen vergen. Bewaar ons bij uw woord en bij de vrezen van uw naam. En geef ons niet over aan de dwaasheid van ons eigen hart. Gedenk ons in alle dingen. Neem ook weg wat verkeerd en boos was. In de heilige verrichtingen van deze dag. En zie ons, o Heren, in uw genade aan. Om Christus wil. Amen. We zingen tot slot de 62ste psalm. En daarvan het eerste vers. Psalm 62 vers 1. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.